En we lezen daarna uit Matteüs 20, vers 17 tot en met vers 19. En Matteüs 21, vers 1 tot en met vers 16. Dus we lezen eerst uit Matteüs 20, vers 17 tot en met 19. En daarna Matteüs 21, vers 1 tot en met vers 16.
Derde aankondiging van het lijden. En Jezus opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen, alleen op de weg, en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal het dove priesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en ze zullen hem ter dood veroordelen, en ze zullen hem den heidenen overleveren, om hem te bespotten, en te geeselen, en te kruisigen, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Vervolgen wij vers Matteüs 21, vers 1 tot en met 16. De intocht in Jeruzalem. En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren in Betfagen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: gaat heen in de vlek dat tegenover u is, tegenover u ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en hun veulen met haar. Ontbind ze en breng ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft. En hij zal ze ter zon zenden. Dit alles nu is geschied, omdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener juk dragende ezelin. En de discipelen ingegaan zijnde en gedaan hebben, gelijk Jezus hem bevolen had, brachten de ezelin en de veulen, en legden hun klederen op dezelfde, en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voortgingen en die volden, riepen, zeggende: Hosanna, Hosanna, de Zoon des David, Zoon des Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de oosten hemel. En als hij te Jeruzalem heen kwam, werd de hele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En de scharen zeiden: deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel, en keerden om de tafel der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt het tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelfde. Als nu de overpriesters en de schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende den tempel en zeggende: Hosanna, de Zoon der Davids, namen zij dat zeer kwalijk. En zeide tot hem: hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: ja, heb gij nog gelezen uit de mond der jonge kinderen en de zuigelingen heb gij uw lof toebereid? En hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Betanië en overnachtte aldaar.
Jezus komt als koning Jeruzalem binnen en daar wordt op gereageerd. Ik lees u als kerntekst het middelste gedeelte van vers 9 uit Matteüs 21. Hosanna, de Zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gemeente, jongens en meisjes, wat gebeurt er als een heel belangrijk iemand, een koning bijvoorbeeld, Urk zou bezoeken? Dan zeg je, dat komt in het nieuws, dan zijn er camera's, dan zijn er personeelsleden aanwezig, beveiligers aanwezig, dan zijn er allerlei mensen op de been. Dan is er een feeststemming. Hoe is dat bij Jezus? Als hij, de allerbelangrijkste en de allerhoogste koning, de stad Jeruzalem binnengaat. Daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de preek is Jezus' intocht in Jeruzalem. Jezus' intocht in Jeruzalem. Drie gedachten. Als koning gekomen. Als koning geëerd. En als koning geminacht. Dus hij wordt, hij komt als koning, hè, als koning gekomen, geëerd, geminacht. Jezus is vlakbij Jeruzalem gekomen. Hij is vanuit het noorden, het Galilea, op reis gegaan. Een reis van enkele dagen naar Jeruzalem toe. En zeker het laatste stukje van de reis is heel intensief geweest. Want Jezus die gaat vanuit Jericho op, omhoog. Letterlijk omhoog naar Jeruzalem. Jericho, dat is de laagste stad van de wereld. Dat ligt 260 meter onder zeeniveau. En Jeruzalem ligt 750 meter boven zeeniveau. Dus dat is gedurende 15 kilometer een klim van 1000 meter. Maar Jezus is nu bijna op de plek van bestemming aangekomen. De stad Jeruzalem. Trouwens, hij is niet de enige die op weg is naar Jeruzalem. Het is druk op de wegen naar Jeruzalem. Het is druk in de stad. Hoezo? Nou, het paasfeest wordt gevierd. En elk jaar trekken allerlei Joden richting Jeruzalem om dat bevrijdingsfeest met elkaar te vieren. Om met elkaar terug te denken dat God hen lang geleden uit Egypte bevrijdde uit het slavenhuis. Jezus, hij nadert de stad Jeruzalem. Wat zou er door hem heen zijn gegaan? Want hij weet wat er gaat gebeuren. We lazen met elkaar, hè? Ook dat stukje uit Matteüs 20. Over een paar dagen, over een week zal hij sterven. Aan het kruis worden gespijkerd, zal hij als het paaslam worden geofferd op het altaar van Golgotha. Daarom is hij naar de stad gekomen. Ja, al heel wat keren is Jezus naar de stad Jeruzalem getrokken. Maar dit is de laatste keer voor hem. En dat weet hij. En nu is het moment gekomen om duidelijk te maken aan iedereen dat hij de Messias is. De koning, door God gezonden, de grote zoon van David. Ja, dat kwam al eerder aan het licht dat hij de Messias was. In de woorden die hij sprak en in de wonderen die hij verrichtte. Maar hij liep er, zeg maar, niet mee te koop. Hij verhulde zich nog wat. En hij gaf soms de opdracht aan mensen om wonderen die hij deed niet verder te vertellen. Maar nu is het anders. Hij draait er niet langer meer omheen. De grote koning, gezonden door de Vader. Hij komt naar de koningsstad. En kijk, kijk. Het gaat er koninklijk aan toe. Jezus is koning en zo gedraagt hij zich ook. Want kijk. Hij neemt alle initiatief. Hij stuurt twee discipelen erop uit en geeft hen de opdracht om een rijdier te halen. Hoor je dat? Hij spreekt hen aan als koning met gezag. Ga heen. Je zult vinden. Maak los. Breng hier. Als dit wordt gezegd, zeg dan dat. Zeg dan, de Heere, de Kurios, de koning, degene die het voor het zeggen heeft, heeft het nodig. En dat zal genoeg zijn. Jezus spreekt met gezag, met koninklijke volmacht. Hij laat zich als koning gelden. Hij legt beslag, hij vordert ezels, zoals een koning in de oudheid beslag mocht leggen op iets. Kijk, jongelui, in de Tweede Wereldoorlog gebeurde het wel dat de Duitsers een huis vorderden. Een fiets in beslag namen. He, dan zeiden ze, ja, wij komen hier wonen, dus zet de deur maar voor ons op. En zorg dat we hier kunnen verblijven. Die fiets van jou, stop, die nemen wij in beslag. Die vorderen wij. En je kunt de vraag stellen, ja, mochten zij dat nou eigenlijk wel doen? Hadden die Duitsers dat recht wel? Maar Jezus mag doen wat hij doet. Want hij is de Zoon van God. En ook door hem is de aarde voortgebracht. Van hem is het goud, van hem is het zilver en het vee op 1000 bergen. En daar horen die ezels ook bij. Ja, zeg je, maar waarom vordert Jezus een ezel, een ezelsveulen? Is dat omdat het handig is? Had je in de buurt van de Olijfberg, in de buurt van Jeruzalem, een ezelsfokkerij, een bedrijfje dat ezels uitleende om je spullen te vervoeren? Want ja, het was heuvel af, heuvel op. En zeker als je spullen had te sjouwen, dat was zwaar, makkelijk, zo'n ezeltje. Die kon je even huren, zoals je vandaag de dag een fiets kunt huren voor zoveel uur. Is Jezus misschien moe van de reis? Loopt hij misschien niet meer zo makkelijk? En zegt hij daarom, haal eens een ezel voor me op. Nee, Jezus doet dit, geeft deze opdracht, omdat dat hoort bij het protocol. Protocol? Ja, het protocol. Weet je wat dat is, jongens en meisjes, een protocol? Dat is zeg maar een soort van draaiboek. Dat wordt geschreven bij een belangrijke gebeurtenis. We gaan dit doen en dan als dat gebeurt, dan gebeurt dat. En dan het volgende stapje is dit. Het protocol voor deze dag is al heel lang geleden, zwart op wit, 5 eeuwen eerder, door Zacharia vastgelegd in hoofdstuk 9. Want daar lees je dat Jeruzalem blij zal zijn als de koning komt, heel nederig en zachtmoedig, rijdend op een ezel. Dus in het Oude Testament is al voorzegd dat de grote koning, de Messias, rijdend op een ezel Jeruzalem zal binnenkomen. En daar verwijst Matthäus ook naar. In vers 4 en 5 haalt hij die woorden uit Zacharia 9 aan. Alleen, het is wel opvallend dat Matthäus dat in vers 4 en 5 doet. Want ik weet niet of je dat weet, maar in het boekje Matthäus staan 12 vervullingscitaten. Dus er gebeurt iets. Matthäus schrijft het op. En dan zegt hij, wat ik nou heb opgeschreven, wat er gebeurd is, dat is vervulling. Dat is al lang geleden voorzegd in het Oude Testament. En dan schrijft Matthäus op, dit is gebeurd opdat vervuld zou worden. Alleen, wat Matthäus nu doet is heel opvallend. Hij schrijft nu niet achteraf, nadat er iets is gebeurd, dit is geschied op dat vervuld zou worden. Dit is vervulling. Nee, hij schrijft het vooraf. Voordat er iets gebeurt. Hij zegt niet nadat de Heer Jezus op dat ezelsveulen is gaan zitten. Ja, dit is geschied opdat Zacharia 9 vervuld zou worden. Nee, hij schrijft dat al op voordat de Heer Jezus op dat ezeltje gaat zitten. Waarom is dat? Dat is om het koninklijke te benadrukken. De lezers van het Matthäus-evangelie, en dat zijn vooral allereerst de Joden geweest, die krijgen door Matthäus zeg maar een profetenbril op de neus gedrukt. En hij zegt, let op, ik ga wat schrijven. Maar let op, want dit is vervulling, uw koning komt. En hij komt om de profetie te vervullen. Ja, goed, zeg je, maar waarom gaat het in vers 2 over 2 dieren? Het gaat over een moederezel en het gaat over een veulen, een klein ezeltje, een jong ezeltje. Wat moet Jezus met 2 ezels? Gaat hij op allebei die ezels zitten? Nou, Marcus, Lucas en Johannes, die zeggen dat de Heer Jezus op dat ezelsveulen, dat jonge dier, gaat zitten. En dat is ook wat Zacharia 9 zegt. Ja, maar waarom moeten ze dan 2 ezels halen? Ja, waarom? Zou het kunnen? Omdat er nog nooit op dat veulen gereden is. Dat die moederezel meeloopt met dat jonge dier in die onwendige situatie om het te steunen, om het gerust te stellen. Ja, maar wie doet zoiets? Wie gaat nou zitten op een ezelsveulentje? Zie het voor je, een volwassen man van 33 jaar, die zit op een klein ezeltje. Hij moet misschien zijn benen wel optrekken, anders slepen zijn benen over de grond. Wie doet zoiets? Zal ik het zeggen? Een vredevorst. Weet je wie ook op een ezel, toen hij koning werd binnengehaald? Salomo. Kun je lezen, 1 Koningen 1. Salomo, de vredevorst, kwam op een ezel De koning stapt binnen. En hij, die meer is dan Salomo, die zit ook op een ezel. En hij komt op een ezel als dé vredevorst de stad binnen. Alleen het verschil met Salomo is dat Jezus op een onbereden dier zit. Waar nog nooit op gereden is. En dat is niet voor niets. Dat is een belofte van een nieuwe toekomst. Want het gaat in Jezus om een heel nieuw koningschap. Het gaat hem niet om de aardse troon. Straks zegt Jezus tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarom komt hij niet met pracht en in praal. Nee, hij komt op een ezelsveulen, heel nederig. Hij komt als de koning die een ander van dienst wil zijn. Sta daar vanmorgen eens even bij stil. En laat dat eens eventjes op je inwerken. Jezus, de Zoon van God, die komt in de naam van de Vader, de grote schepper van hemel en van aarde, die komt heel nederig naar Jeruzalem toe. Had dat anders gekund? Ja, hij had kunnen komen in glorie, in volle majesteit, goddelijk gezag. Hij had als de koning van de koning, als de koning van de kosmos kunnen komen op een strijdwagen, begeleid met duizenden engelen, om straf uit te delen, om te oordelen. Maar zo komt hij niet. Hij kiest een ezelsveulen tot voertuig. En dat doet hij omdat hij niet met zichzelf bezig is, met eigen pracht en praal, maar omdat hij bezig is met ons leven, ons behoud. Hij komt om te zoeken wat verloren is. Hij komt als de vredevorst om de vrede die verstoord is geraakt tussen ons en God te herstellen. Hij komt om vijanden tot vrienden te maken. En hij weet wat dat hem kost. Want dat kost hem zijn goed en zijn bloed. Dat weet hij als geen ander. Van tevoren heeft hij het verschillende keren gezegd. We lazen het uit Matthäus 20. Voor de derde keer zelfs. Ik zal lijden. Ik ga sterven. Van tevoren heeft hij het gezegd. Niet achteraf. En toch komt hij. Terwijl hij dat allemaal weet. Met al zijn liefde tot zondige mensen. Hij komt naar mij toe. Ik die de vloek verdiend heb. Het eeuwige oordeel. Hoe komt Jezus vandaag en volgende week naar ons toe? Als de vredevorst. Die het geloof wil werken onder het woord. En die dat geloof onder het woord en ook aan de avondmaalstafel wil versterken. En dat is zo onverdiend. En daarom laat ik mijn vervloeking deze week overdenken. In het licht van zijn onverdiende liefde en goedheid. Waar dat gebeurt en waar de Heilige Geest dat zegent, wordt hem de lof en de eer toegebracht vanuit de diepte. En dan zul je ook in gehoorzaamheid willen doen wat hij van je vraagt. Kijk, die twee discipelen kregen de opdracht om die ezel en dat veulen op te halen. En ze deden in gehoorzaamheid wat Jezus zei. Als ik door het geloof verbonden ben geraakt aan de Heer Jezus, een discipel van hem mag zijn, dan wil ik ook gehoorzaam doen wat hij zegt. Dwars tegen alle bezwaren in en tegen alle aanvechtingen in. En hij zegt tegen al zijn kinderen die hem lief kregen en lang niet altijd alles kunnen overzien en lang niet altijd alles weten. Beproef jezelf. Schuil bij mij. Vertrouw op mij. En je zult een gedekte tafel vinden. En mij eren. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Jezus wordt ook als koning geëerd. Geëerd? Ja, want kijk eens wat de discipelen doen. Ze voeren de opdracht uit die Jezus hen geeft. Het gaat precies zoals hij heeft gezegd. Hebben ze door dat Zacharia 9 aan de orde is? Ontdekken ze dat lijntje? Oh ja, in ieder geval hebben ze door dat er iets groots, iets bijzonders staat te gebeuren. Want kijk, kijk. Ze werpen een jas over de ezel heen. Als teken dat ze zich onderwerpen aan Jezus. Want kijk, ze maken Jezus groot. Ze maken hem hoog. Ze zetten hem op het dier. Zo, op die manier erkennen zij Jezus als koning. En kijk eens naar al die mensen die in de buurt van Jezus zijn en die met hem meegetrokken zijn vanuit Jericho naar Jeruzalem. Ze zijn getuigen geweest van de wonderen die hij heeft gedaan, zojuist nog bij Jericho. Ze hebben gehoord over de wonderen die hij heeft verricht. En misschien zijn er tussen die mensen wel die erbij waren toen Jezus dat wonder verrichtte met die 5 broden en die 2 visjes. Toen wilden ze hem al koning maken, maar Jezus wilde het niet. Maar nu is blijkbaar het moment gekomen dat hij het wel wil. En dat is te begrijpen ook. Ze zien Jezus zitten op de ezel. En ze zien hem zitten. En ze begrijpen het. Hij wil nu koning worden. Want ja, kijk, we zijn bij de koningsstad aangekomen, Jeruzalem. Waar kun je beter laten zien dat je koning bent dan nu bij de stad Jeruzalem? En wat is een beter moment om het nu te doen? Nu het bevrijdingsfeest wordt gevierd. En we terugdenken dat we uit de hand van de Egyptenaren zijn bevrijd. Wat is een beter moment om het nu te doen? Nu de Romeinen de baas zijn. Nee, het is duidelijk, God gaat verlossing zenden. En de mensen zijn enthousiast en geven Jezus koninklijke eer. En ze doen hun jassen uit. En ze maken er een rode loper van. Zoals dat ook gebeurde bij koning Jehu. Kun je lezen in 2 Koningen 9. Toen Jehu koning werd, tot koning werd uitgeroepen. Toen ging de jas ook uit, die werd ook op de grond gelegd. En Jehu trad er overheen. Het werd neergelegd. Als eerbetoon. En het gebeurt voor Jezus ook. En anderen rukken takken van de palmbomen af. En ze zwaaien ermee als teken van vreugde en overwinning. En vanuit Johannes 12 weten we dat er ook mensen uit de stad Jeruzalem, die de Heer Jezus tegemoet treden, ook zwaaien met palmtakken in de hand. Weet je dat dit trouwens eerder is gebeurd? 200 jaar eerder. Toen ene Judas Maccabeus Jeruzalem werd binnengehaald. Hij had de gehate Syrische koning verdreven. En hij kwam terug van de strijd. En hij werd opgewacht door mensen in Jeruzalem. Die zwaaiden met palmtakken. Hij werd onthaald als redder, als verlosser. Nou, Jezus wordt ook onthaald als redder. Daar wordt ook van gezongen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Ze zegenen Jezus. Wat? Nee, dat betekent niet dat zij de handen uitspreiden en de Heer Jezus zegenen. Hoe zouden kleine, zondige mensen de Zoon van God kunnen zegenen? Nee, zegenen betekent hier prijzen. De lof toebrengen. Groot maken. Ze prijzen Jezus. Geprezen zij de koning. En ze roepen, Hosanna. Weet je waar dat vandaan komt? Uit Psalm 118. Weet je wat Hosanna betekent? Wie Hosanna zegt, die is eigenlijk aan het bidden en aan het danken. Wie Hosanna zegt, is aan het bidden. Aan het bidden? Ja, want Hosanna betekent, Heere, geef heil, geef redding. Geef hulp, ontfermt u zich. Hosanna, dat is, geef verlossing. En tegelijkertijd is Hosanna ook een vreugdevolle uitroep. Een soort dankgebed, hè? Een loflied dat helemaal aansluit bij dat gezegend, geprezen zij u. Daarom noemen ze Jezus ook Zoon van David. Zoon van David. Ze zeggen ermee, u bent de Messias. De koning door God gezonden. Ze roepen Hosanna, red ons. En tegelijkertijd, hier is hij, de redder, hulp is onderweg. De koning die binnenkomt is degene die redding meebrengt. Hosanna, kom erin. Er is feest, blijdschap op Palmpasen aan de vooravond van het diepe lijden van Jezus. En misschien zeg jij wel, is dat wel passend? En laat Jezus zich misschien toch niet een beetje meeslepen en meenemen door de mensenmassa. Nee, Jezus laat zich niet meeslepen. Hij heeft de regie in handen. Hij heeft opdracht gegeven om die ezel te halen. En hij rijdt, hij loopt niet, hij rijdt als een vorst Jeruzalem binnen. Hij stapt niet van zijn ezel af om rechtsomkeer te gaan. Nee, hij laat zich vereren. En natuurlijk, je kunt er allerlei vragen bij stellen. Hoe diep zit het nou precies bij die mensenmassa? En hebben ze wel echt door wie Jezus als koning is en wat hij gaat doen? Ik kom daar straks nog even op terug. Maar ondertussen houdt Jezus die juichende menigte niet tegen. Nee, sterker nog, als de schriftgeleerden even later in de tempel, vers 15 en 16, kinderen horen roepen, Hosanna! Dan zeggen ze, ja, laat dat Hosanna-geroep stoppen. En dan antwoordt Jezus, nee, dat kan niet. Als zij als mensenmonden zwijgen, dan zullen de stenen nog gaan roepen dat ik de zoon van David ben, de Messias. En daarom klinkt er Hosanna. Voor de zoon van David. Zo wordt Jezus geëerd. In het openbaar. Op de weg. En in de tempel. En dat houdt ons vanmorgen een spiegel voor. Eer ik Jezus ook als koning. Erken ik hem als de koning van mijn leven. Zijn dat niet de vragen, juist ook in een week van voorbereiding, waar het over gaat en waar het om gaat. Wie is Jezus voor mij? Nou zeg eens, deed hij intocht in je leven? Nam hij het stuur van je levensscheepje over? Kreeg hij het voor het zeggen in je leven? En gaf de Heilige Geest oog voor de grootheid en de heiligheid van God en voor de liefde van hem in Christus? Ontdekte hij je aan je zondaarsbestaan en deed je toen je jas uit? Erkende je hem als koning? Riep je Hosanna? Och Heere, red mij. Riep je uit de diepte, geef mij verlossing. Red mij van onder het oordeel vandaan, want anders kom ik er niet doorheen. Trek mij op uit het moeras van de zonde. U heb ik nodig voor tijd, voor eeuwigheid. Ik kan mezelf niet redden en ik heb geen rechten en ik kan geen verdiensten laten gelden. Maar ontfermt u zich over mij. Hosanna. Kreeg je Jezus lief? Raakte je op hem gericht? En ontving je in Jezus alles? Wijsheid, leiding, zorg, genade, vergeving van zonde, eeuwig leven? Ja, dan wil je hem toch eren en groot maken. Dan wil je hem toch prijzen, ook in het openbaar, samen met anderen. Dat is hij toch waard? En het is toch tot zijn eer als vele monden opengaan. Onderdanen erbij komen om hem te eren. Nou, verheug je je dan niet om samen met anderen, ook aan de avondmaalstafel, hem groot te maken. En hem te eren, te roemen die je blijdschap geeft. Heb je dan van de week niet iets om naar uit te zien? Jongens en meisjes, als er iets moois staat te gebeuren, dan zie je er naar uit. Zeggen ze, oh ja, dan en dan gaan we op vakantie. Ja, volgende week vrijdag, dan ben ik jarig. Het kan niet snel genoeg gaan, je wilt graag dat die dag aanbreekt. Als er iets moois in het vooruitzicht ligt, dan zie je er naar uit. Als je leeft in geloof, in verwondering. En de Heilige Geest je richt op de liefde van God en Christus. Dan wil je toch zingen, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen is, mij zijn heilige naam. Gezegend, geprezen, zij de koning, die niet alleen intocht deed in Jeruzalem, maar ook intocht deed in mijn leven. En steeds weer opnieuw komt en volgende week ook komt met brood en met wijn. Hoe reageert u dan? Reageert u dan met een Hosanna? Is dat uiteindelijk niet wat avondmaal vieren is? Is dat niet Hosanna roep? Hosanna roepen als een gebed om hulp en ontferming. Hosanna roepen als een roep in verwondering. Alle eer aan u. En groei je ooit uit boven dit Hosanna. Want als je hierbij leeft, dan word je zelf en blijf je zelf heel klein. En dan wordt de Heere en blijft de Heere heel groot. Ja, zeg je, maar ik blijf het allemaal zo lastig vinden. Hoor het erbij? Of toch niet? Mag ik nou avondmaal vieren of toch niet? Nou, kijk dan nog eens goed naar Jezus. Hoe komt hij de stad binnen? Zittend op een ezel. En dat is niet voor niks, dat heeft je wat te zeggen. Matthäus die schrijft het er met nadruk bij dat de ezel een lastdier is, een juk draagt. En je bent geneigd, maar waarom schrijft Matthäus dat er nou bij? Dat is toch volstrekt helder? Want je ziet ze in Israël overal op straat, ezels als lastdieren. Ze gaan bepakt en al door de straten. Het waren jongens en meisjes, zeg maar, de vrachtwagens van toen, hè? Ze zorgden voor het transport. Ze brachten allerlei spullen van de ene plek naar de andere plek. Het waren lastdieren, hen werden lasten opgelegd. Over lasten gesproken. Die ezel waar Jezus op zit, die heeft nog nooit lasten gedragen. En u kunt en jij mag je lasten aan hem meegeven, terwijl hij daar zit op zijn ezeltje. Je mag je zonden en je wonden bij hem brengen. Slechte gedachten, verkeerde woorden, zondige verlangens. Daden die hun doel mist, omdat ze niet in overeenstemming zijn met de wil, de heilige wil van God. Alles waarin je tekortschiet, richting God, richting een ander, je mag het bij hem brengen. Een liefdeloze handeling. Een egoïstische keuze. En juist in een week van voorbereiding kun je ze ontdekken, die lasten, bij het licht van de Heilige Geest. Maar Jezus houdt vanmorgen intocht in de kerkzaal. En hij zegt, kom, geef me je lasten mee voor het eerst opnieuw. Geef het aan hem mee, die Jeruzalem ingaat. En straks beladen met de lasten, de zonde van zijn volk Jeruzalem uitgaat, naar het kruis gaat, om al die lasten, die zonde weg te dragen. Roep deze week, Hosanna, wees mij genadig. Want u bent de grote koning en ik kan niet zonder u. Als je zo bij hem komt met lege handen, op de knieën, dan is dat tot eer van God. Dan eer je de Heer Jezus. En zou hij zich dan niet over je ontfermen? En zou hij dan niet leiding aan je geven en richting aan al die vragen geven die jij hebt rondom het heilige avondmaal? Of zit je hier vanmorgen en zeg je, nou ja, die vreugde, die blijdschap in Christus, die ken ik niet. Of ik heb het gekend, maar het is weggegaan. Zou je dan niet biddend moeten onderzoeken hoe dat komt? Maar mag ik eens vragen? Komt het misschien dat je die blijdschap in de Heere niet hebt, nooit hebt gehad of niet meer hebt, omdat je je leven niet echt over hebt gegeven aan de Heere? Ja, je legde wel geloofsbelijdenis af, maar uiteindelijk wilde je de regie van je leven gewoon zelf hebben. Is het dan niet de hoogste tijd om met lege handen bij de Heere te komen? Of heb je misschien bepaalde zonden nooit beleden, diep weggestopt in de kelder van je hart? Spreek ze dan uit voor de Heere. Zoek iemand op die je vertrouwt, die met jou bidt. Bid met David mee, Psalm 51. Geef mij de vreugde weer terug. Breek met wat verkeerd is. Ruim op wat opgeruimd moet worden. Of zit het niet goed tussen jou en iemand anders? Maak het goed met een ander als jij dat kunt. Maak goed met anderen wat je goed kunt maken. En ik weet, dat kan niet altijd. Er zijn twee mensen, twee partijen voor nodig. Maar doe wat je kunt, want anders gaat het tussen jou en God inzitten. Of is er een zwaar kruis dat je moet dragen? Zijn er grote zorgen? sjouw je een zware last met je mee en het lijkt alsof Jezus niet om je bekommert. En je maar aan laat ploeteren en zwoegen. Alles lijkt tegen je te zijn. Je bent moedeloos, somber, je zit in de put. Kom, dat weet hij. En daarom breng die last naar hem toe, die op een lastdier Jeruzalem binnenrijdt en vanmorgen ook de zaal inkomt en je lasten mee wil nemen. Bid Hosanna, geef verlossing, bestorm de hemel met je vraag. Zo eer je Jezus als koning. En zul je hoe dan ook en wanneer dan ook de vreugde in hem ontvangen. En pas op dat je hem niet minacht. Want dat kan ook en dat brengt ons tenslotte nog bij onze laatste gedachte. Jezus wordt ook als koning geminacht. Geminacht? Ja, want niet iedereen roept Hosanna. En niet iedereen geeft Jezus koninklijke eer. Hij wordt ook geminacht. Ik wijs u op 3 groepen. Kijk, daar staan Romeinen. Romeinse soldaat. Ik geef het u toe, ze worden niet genoemd in Matteüs 21. Maar zouden ze er niet geweest zijn? Juist nu het paasfeest, dat bevrijdingsfeest, door de Israëlieten gevierd wordt en er allerlei nationalistische gevoelens gissen en zomaar de haat tegen de Romeinen naar buiten kan komen, uit kan breken in een opstand. En wordt een uitgerekend nu. Nu het bevrijdingsfeest aanstaande is, iemand als koning binnengehaald? Maar dan moeten de Romeinen ingrijpen, toch? Ja, maar dat gebeurt niet. Hoe hard de mensen ook Hosanna roepen en juichen, ze grijpen niet in. Staan ze toe te kijken? Glimlachen ze om wat ze zien? Want ja, in alle nuchterheid beschouwd. Is dit nou een intocht van een koning? Waar is het goud? Waar zijn de edelstenen? Waar is alle pracht en praal? Ja, er is een ezeltje te zien. Geen sterk paard, een Arabische volbloed. En ja, hij die erop zit, die wordt omringd door allerlei mensen. Ja, het is waar, maar het zijn hele gewone mensen. Jan, Piet en Klaas. En misschien moeten de jassen die voor hem worden uitgespreid als een rode loper, wel nadat de Heer Jezus er overheen is gegaan, weer van achter dat ezeltje worden opgepakt, omdat het niet genoeg zijn om dan weer voor die ezel neer te leggen. Het is toch wel een vertoning om te zien als dat het geval is. En het is eigenlijk een intocht zomaar tussen de bedrijven door. Moet dit je koning zijn? Nou, zij Romeinen geloven er niet in. Hier zit geen toekomst in. Ja, dat zie je toch? Dat zie je zo. Veel te gewoon allemaal. Veel te gewoon. Ze geven hem geen koninklijke eer. En kijk naar een andere groep. Daar zijn de geestelijke leidslieden, de schriftgeleerden. Daar zijn de overpriesters. Ja, ze zijn heel vroom, heel netjes. Maar ze geloven niet. Ze willen niet geloven. Dat Jezus de Messias is en daarom geven ze hem ook geen koninklijke eer. Ze vinden wat er gebeurt bijna godslasterlijk. Vloeken in de tempel is het. Zeker als dan kinderen in de tempel dat lied overnemen en kort daarna in de tempel het ook gaan zingen. Hosanna, de zoon van David. Wat? Beginnen zij nu ook al. Eren die kinderen nou Jezus ook al als Messias? En ze reageren als door een wesp gestoken en ze stuiven op Jezus af. En ze zeggen, hoort u dan niet wat ze zingen? Laat ze toch zwijgen, dit kunt u toch niet toestaan? Natuurlijk, u bent een meester, belangrijke rabbi, natuurlijk. Maar u kunt zich niet laten vereren als Messias, godslasterlijk is het. De geestelijke leidslieden erkennen Jezus niet als Messias, de zoon van David. En als dat loflied klinkt, dan willen ze het in de kiem smoren. En let dan op de andere groep, die derde groep, de menigte. Roept iedereen mee, Hosanna? Dat is nog maar de vraag. En degene die hebben geroepen, die zwijgen ook alweer heel snel. Want als blijkt dat Jezus een andere koning is dan zij dachten, dan wenden zij zich van hem af. Er zijn er, volgens vers 11, die Jezus de profeet uit Nazareth noemen. Nou, dat klinkt toch echt wel anders dan hij is de zoon van David. En staat er straks een erewacht bij de tempel hem op te wachten? Nee. En aan het einde van de dag, dan moet Jezus zelf voor onderdak gaan zorgen in een ander plekje. Dan zijn er nog maar 12 bij je. En straks zijn die 12 ook nog weg. Wie houdt die over? Er is sprake van miskenning, minachting. Nee. Jezus, nee, hij is het voor ons toch niet. Ja, maar wij kunnen Jezus ook minachten. Je leest, je hoort het evangelie van en over Jezus Christus die gekruisigd is en opgestaan. En je doet eigenlijk precies hetzelfde als de Romeinen. Je schudt je hoofd en je zegt, nou, dat vind ik allemaal een beetje te gewoon. Dwaasheid. Of je wilt zelf buiten schot blijven. En daarom focus je net als de geestelijke leiders op anderen. En je ziet en je hoort dat anderen onder de indruk zijn van de Heer Jezus. En hem de lof toebrengen en hem eren en groot maken. Maar jij schudt je hoofd, je bent kritisch. En je pakt een vergrootglas erbij en je zegt, och, het gaat toch zomaar niet. Laat ze toch stoppen. Of je bent teleurgesteld in Jezus, net als de menigte. Je dacht, ja, Jezus, die moet mij toch wel voorspoed brengen en een comfortabel leven geven. Ja, het gaat anders dan je dacht. En je wendt je van hem af. Of je hoort de woorden van God gewoon zwijgend aan. Je zit in de kerk en je hebt misschien al een kerkbank versleten. Maar je reageert nooit, is vol blijdschap op het evangelie. De stenen zouden nog eerder gaan spreken. Je bent nog ongevoeliger dan een steen. Je minacht Jezus. Je acht hem min. Je plaatst hem in de min. Je plaatst hem heel laag in plaats van heel hoog en groot. Kijk, dat kun je ook rond het avondmaal doen. Als je meer op jouw onmogelijkheden en bezwaren let en ziet, dan op Jezus' mogelijkheden om avondmaal te vieren, zou je dan niet kunnen zeggen dat je de Heer Jezus minacht? Of je gaat vanzelfsprekend avondmaal vieren. Zomaar. Uit gewoonte. Zonder dat je jezelf goed kent. Zonder dat je de Heer goed kent. Minacht je hem dan eigenlijk ook niet? Dan acht je hem toch ook niet hoog en groot? Kijk, als hij op wat voor manier dan ook nog door jou wordt geminacht, dan roep ik je op in het heden van de genade. Laat je irritatie, je verzet, je onverschilligheid, je vroomheid, wat het ook is, je hardheid, laat het los. En hou alsjeblieft op met dat koninkje spelen. Buig heel persoonlijk voor Jezus je knieën, dat is nodig. Ja, dat is echt nodig, want Jezus die komt. Hij houdt intocht in Jeruzalem. Maar die intocht in Jeruzalem is een voorbode van zijn intocht straks vanuit de hemel op aarde. En nee, dan komt hij niet zittend op een ezel, maar zittend op de wolken van de hemel. Dan komt hij niet nederig, maar dan komt hij in volle glorie. Met alle macht en alle majesteit, als de koning der koningen. Dan wordt hij begeleid door duizenden engelen. En als je dan niet hebt gewild dat hij koning over je was, ja, dan wil je wegrennen. Dan onthaal je hem niet, nee, dan wil je wegrennen. En dan roep je: bergen valt op ons, heuvelen bedek ons. Dan wil je liever levend begraven worden onder de bergen, dan dat je maar Jezus onder ogen zou moeten komen. Maar dat is een illusie. Dan is het te laat, dan is er geen bescherming. En daarom, laat de liefde van de Heer Jezus je inwinnen. Laat zijn goedheid je tot bekering leiden. Opdat je hem straks mag ontmoeten als onderdaan van hem. En wat een heerlijk moment zal dat zijn. Als hij je koning werd hier, om hem straks als koning vreugdevol te onthalen. Geprezen, gezegend, zij u, grote zoon van David, mijn koning en mijn God. En met het begin van de lofzang die dan zal klinken en nooit meer zal eindigen. Mag ik hier al een beginnetje maken. Want welke koning, welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, niemand is, helemaal niemand, is bij u gelijk te schatten. Hosanna. Amen.